Maar nu, ruim baan voor de romantiek van de oude, vertrouwde langspeelplaats tijdens de vinylweek van NPO Radio 4. Podium nodigt elke dag vinylliefhebbers en kenners uit over hun passie voor het zwarte goud. Vandaag is dat pianist Nicolas van Pauken. Nicolas, welkom. Het is een mooi jaar voor jou, want je carrière als pianist heeft behoorlijk vlucht genomen. Je hebt een ontmoeting gehad met meesterpianist Murray Pariah, samengewerkt aan Chopin.
Mm-hmm, klopt.
Dat lijkt me bijzonder.
Dat was bijzonder, ja. Was niet mijn eerste ontmoeting, maar wel weer de eerste sinds lange tijd. Dat was heel bijzonder, ja.
En je bent vader geworden.
Dat ook, dat was nog veel bijzonderder.
Gefeliciteerd. Jij bent van de jonge generatie opgegroeid in de jaren 90, toen de klassieke LP helemaal uit was. Mm-hmm. Toen was het CD-tijdperk.
Juist.
Ja. Hoe is jouw liefde voor vinyl ontstaan?
Eigenlijk heel onopvallend, omdat ik bij violist Christian Boer vaak over de vloer kwam. En die liet dan oude platen horen van Hi-Fetch en Menuhin. En dan luisterde daarna en gingen we daarover praten. En ik had toen niet echt door dat het zo uniek was dat ik naar LP's aan het luisteren was. Maar dat geluid heeft me toen wel enorm betoverd. En toen dacht ik, nou moet ik zelf ook zo.
Was het geluid, de klank of was het oude musiceren?
Combinatie, maar de als je op Spotify luistert naar Hi-Fetch is het echt een ander verhaal dan als je luistert op een LP.
Wat gebeurt er als je een LP aanzet?
Het wordt gewoon levend in één keer. En ik heb het gevoel dat het dichterbij komt bij wat je zou horen als je in de studio stond. Dus zo is dat begonnen. En toen heb ik mijn eigen platenspeler gekocht. En ben ik zelf een beetje platen gaan kopen. En dat is langzaam gegroeid in een soort van obsessie.
Dus is niet via je muzikale ouders of via je zusje Ella. Het is een heel muzikaal gezin, de Van Paukers.
Mm-hmm.
Hoe luisteren jullie thuis? Hoe luisterden jullie thuis?
CD's, nog steeds. Ja. Mijn vader die weet nu wel echt dat hij een LP-speler moet hebben. Maar is nu niet aan toegekomen.
Nee.
Ja. Spotify natuurlijk.
Ja. Verzamel jij?
Nou ja, ik koop gewoon heel veel platen die ik leuk vind. Ja, dus dat is,
je bent een verzamelaar?
Ja, eigenlijk wel. Ik luister er ook naar.
Waar haal je ze vandaan?
Bij Concerto in de Kelder.
In Amsterdam, Utrecht.
In Amsterdam, ja. In meerdere plekken in Amsterdam ook. Gewoon van die plekken waar je helemaal geen klassiek vindt per se. Denk je dan. Er staat er één zo'n, weet ik nog heel goed, ergens aan de Amstel. Een heel onopvallend hokje waar je platen kunt kopen. Het was één kast met alle platen precies verkeerd om in. Dus dan kun je niet zien aan de achterkant wat het is.
Nee.
Dat bleek de klassieke kast zijn. Had niemand ingekeken al heel lang. Allemaal doorgepluist en er zaten gave dingen.
Jouw geheime hoekje.
Ja.
Als je in het buitenland bent, zoek je dan ook platenzaken op?
Als ik tijd heb wel, ja. Ja, zeker.
Ja. Ja. Het is wel een fascinatie geworden dus.
Ja, ja, en het is ook omdat het natuurlijk, het is heel goedkoop en om tweedehands platen te kopen. En dus het gevoel van overwinning wat je hebt als je een van de meest ongelooflijke platen scoort voor €2. Is gewoon, ik bedoel, dat is ook nog helemaal fantastisch. En dat betekent dat kwantiteit is ook gewoon niet een onmogelijke streven is.
Nee, je kunt een mooie verzameling aanleggen door middel van peanuts.
Ja, precies. Ja. En dat is leuk.
Nou, we pakken een hele oude bij, Nicolas, als eerste.
Yeah.
Sergei Rachmaninov speelt een beetje eigen werk.
Juist,
toch? Ja. Hij speelt Mendelssohn. Wat heeft hij gedaan?
Mendelssohn heeft hij bewerkt Midsomernachtsdroom, een scherzo. Leuke altviool auditiefragment. Maar hij heeft hij bewerkt voor piano solo. Heel gaaf. Ja.
Thank you.
Uit de Midsomernachtsdroom van Felix Mendelssohn speelde Sergei Rachmaninoff zo rond 1930. En dat waren allemaal, Nicolas, one-takers. Hè? Het moest er één keer op. Hè?
Ja, ik kon niet knippen. Nee. Nee. En dat is onwaarschijnlijk dat ook nog dat het zo levendig klinkt. Weet je wel, als je gewoon opnieuw. En het moet allemaal van begin tot eind. Dan kun je bijna geen risico nemen, denk je dan. Maar dat hoor je. Dat gaat gewoon tot het gaatje elke keer.
Ja. De eerste keuze van pianist Nicolas van Pauke, Sergei Rachmaninoff. De lat ligt meteen heel hoog. Mm. Want wat hoor jij als pianist aan het pianospel van Rachmaninoff dat jou jaloers zou kunnen maken? Of wat bijzonder
ja,
is?
Ja, de drive en de soort van intensiteit zonder dat het allemaal gebeuk is waar je Rachmaninoff als componist mee kunt associëren als een soort van bombastische geluid en alles is licht, helder en maar nooit saai en risicoloos. Het is altijd helemaal intens en tegelijkertijd helemaal licht. Dat weet ik niet. Dat is iets wat is moeilijk te bereiken, vind ik zelf.
Maar hij had grote handen, heb jij ook?
Ja, heb ik ook. Dus toch? Ja, niet willen we poetsen gaan.
Ja, leuk. Je bent een nieuwe opname aan het maken of heb je al gemaakt, maar die gaat verschijnen op vinyl ook.
Juist.
Heb ik dat goed?
Ja, dat is precies wat er gaat gebeuren. Eigenlijk liefst alleen op vinyl. Dus en dan met een downloadcode achterop. Ja. Zodat mensen geen compromissen hoeven te maken met geluidskwaliteit.
En de opname is al klaar?
De opname is geweest. Dus we hebben nog niet geknipt. En ja, dat gaan wij wel doen. Huh.
Ja.
Maar we hebben nog niet geëdit. Dus dat komt allemaal nog.
Wat komt erop te staan?
Tweede en derde sonate van Chopin.
Kant A, kant B.
Ja.
Ja. Waarom die keuze?
Verschillende dingen. Puur omdat ik die sonates al heel lang met me meeneem, als het ware. En ik wilde heel graag een Chopin-plaat maken. Het is een super combinatie van twee stukken. En ja, het is weinig origineel, maar daar doe ik er niet voor. Het is gewoon puur omdat ik wil mijn steentje bijdragen. En, ja. En ja, het is waarom, ja. Het is gewoon de mooiste, grootste stukken waar je dan zelf een eerbetoon aan kunt maken. Ja, dat is gewoon ja, fantastisch. Ja.
Ja, hoe dichter bij de piano kun je komen dan bij Chopin? Heb ik dat gevoel altijd. Ja. Hè? Die man dacht vanuit het instrument. Veel componisten hebben ervoor gecomponeerd. Mm-hmm. Maar hij dacht echt vanuit bijna de zangbodem van dat
ding. Ja, het is iets met Chopin. Als je dat speelt, dan komt een piano pas echt tot klinken op een manier wat heel gek te vatten is, want het gaat niet per se om waar die wel een terts en niet in het akkoord doet, want er is iets met gewoon van een piano gaat meteen klinken met Chopin en dat is met andere componisten echt niet altijd het geval. Dat moet je echt voor werken vaak.
Ja. Nou hebben we deze week de LP van de week. Dat is het Requiem van Mozart onder leiding van René Jacobs, die wel degelijk een grote CD-release heeft, maar deze LP-release, het zijn er wereldwijd maar een paar honderd, ik geloof maar 300. Dat is natuurlijk een leuke actie, maar ja. Jij wil hem alleen maar uitbrengen op LP.
Precies.
Wat voor editie moet je dan denken? Wat is de oplage dan?
Ach, geen idee. Dat doet het label. Ik,
het is een risico dit, hè?
Ja, dat weet ik. Dat zeiden ze ook. Ja. Maar daar hou ik wel van.
Ja, het is een ontzettend leuk avontuur.
Ja. Ja. En ik denk dat het... ik heb het gevoel dat het wel iets kan losmaken bij mensen. Vooral omdat ook... omdat de CD natuurlijk gewoon toch de boel... minder goed maakt. Je moet het comprimeren. En dan wordt het... We hebben een super high resolution opgenomen en zo. Dus dat is zo jammer als dat verloren gaat, als het ware.
Op Radio4.nl, Facebook van Radio 4, staan een paar filmpjes. Ik heb er eentje gemaakt met oude platen, hoe ze die mijn vader in de jaren 50 heeft ontworpen. Maar wat helemaal nu aandacht heeft, en veel mensen kijken daarna en delen dat, is een filmpje over een persingsfabriek in Haarlem of Heemstede. Daar nu. Dus de hoos is er. En ik denk dat het ook weer bij de klassieke jongens en meisjes komt. Zoals die in de popwereld al is.
Ja.
Dus je hebt best kans dat jij als pionier platen...
Ik hoop het. Ja,
man,
ja. Het is, en het is ook...
Voor de troepen uitloopt.
En het is ook natuurlijk los van dat ik dat zeker aanvoel. Dat mensen om me heen allemaal platen hebben. En elke hipsterbar waar je in Berlijn een cocktail drinkt. Daar staat een man achter de plaatspeler met een baard.
Nou, en lever jouw plaat in, hij draait het.
Juist.
Dit is de oude doos. Dit is minstens zo vroeg als Rachmaninoff. Alfred Cortot met een prelude van Chopin. Licht even toe waarom je deze plaat hebt meegenomen.
Ja, nou, Cortot is sowieso een van de meest bijzondere Chopin-pianisten die er is. En ik had ook nog een leuke anekdote over die plaat van Christian Zimmerman. Die is geremasterd en daar is alle ruis weggehaald en zo. En hij vindt dat storend dat je de ruis niet meer hebt. Dus wat doet hij? Hij draait die cd in de auto. Zo heb ik gelezen in een interview. Zodat je een beetje dat ruis van die weg hebt. Zodat je bepaalde dingen die je niet hoort, omdat hij niet geremasterd is, dan dus weer kunt verhullen. Want die dingen wil je ook niet horen. Foutjes, weet je, onprecies.
Bij Cortot, hè?
Ja. En dat is, ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Dat wil je, sommige dingen, je hoeft het ook niet zo goed te horen om de lange muzikale gedachten te voelen. Kunnen sommige details volgens Zimmerman dus afleidend werken. En dat vind ik dus leuk aan deze plaat. Want dan, ja, daarom heb ik meegenomen. Dat is helemaal
de gaaf. Ruis als een deken der liefde.
Juist.
Alfred Cortot met de eerste drie preludes, opus 28 van Frédéric Chopin. Ja, op een LP, Nicolas, is het soms lastig om eruit te gaan. Ja. Dus we lieten hem even doorlopen. Maar het lijkt er ook op dat hij ze in setjes gespeeld heeft. Dat hij kleine pauzes heeft na een paar preludes en dan weer doorspeelt.
Ja, dat is me opgevallen. En hij heeft sowieso een heel poëtisch beeld over al die preludes. Zijn eigen editie en heeft hij ze allemaal een naam gegeven.
Oh ja?
Ja, dat is heel bijzonder allemaal. Ja.
Nou ja, dat hoor je denk ik ook.
Zeker, ja.
Al die preludes tot nu toe, die deze drie hebben allemaal een eigen karakter.
Ja, en toch ook in één adem, bijna. Dus dat is helemaal... dat kan hij als geen ander. Kon.
Maar zo slecht was het ook weer niet, geloof ik, dit, hè?
Absoluut niet, hartstikke goed. Ja. Ja. Ongelooflijk, ik doe niet veel om na.
Nee, want...
Zo'n linkerhandje bijvoorbeeld. Dat kunnen heel veel mensen, maar dat met zoveel vrijheid en tegelijkertijd coherent. En niet, geen maniertjes en zo. Het is helemaal. Echt een meest bijzondere Chopin-pianist. Ongeveer. Ja. Eigenzinnig in ieder geval, dat sowieso.
Leven wij in een wat te letterlijke tijd? Dat wij dat notenschrift van Chopin zo serieus nemen. Als ik dit hoor, dan hoor ik vrijheid. Ik hoor een vertelling.
Ja, misschien. Ik heb het gevoel dat die tijd misschien wel weer achter ons ligt. Maar er is wel iets met dat het moet klinken zoals het op de cd klinkt. Weet je wel? Anders dan doe je de mensen in de zaal doe je tekort. Want die willen thuis nog een keer horen. En ik denk dat mensen zoals Rachmaninoff of Cortot, Rubinstein, allemaal... de ervaring van het live concert gewoon super heilig vonden. En dat zorgt ervoor dat het elke keer misschien een beetje anders eruit komt. En dat het niet... Cortot stond er ook onbekend die af en toe fout nootje speelde hier en daar. En dat, ja, ik weet niet of... Ik denk dat het niet zo'n probleem... Het is een probleem geweest, geloof ik. Dat het allemaal helemaal klinisch moet. Maar ik heb het gevoel dat het wel... Ja, het is ook belangrijk. Ook gewoon dat voor de componisten en voor de muziek zelf. Als je ergens op verkeerde plekken foute noot speelt, is gewoon echt niet wat je moet doen.
Nee.
Dat is ook gewoon echt niet goed. En dat, daar gaat het ook niet om. Maar het gaat wel om dat je zo'n stuk muziek, dat zegt iets. En dat zegt die Cortot als geen ander. En dat, daar blinkt hij zo in uit. Ik bedoel, dat is waar het uiteindelijk om gaat, zeggingskracht.
Je niet liet de naam vallen. Arthur Rubinstein, ook met Chopin.
Yes.
We gaan een paar decennia later. Mm-hmm. Ik denk dat dit ergens begin jaren 60 is geweest.
Ja.
De eerste ballade ligt toe. Van waar deze held? Waar heb je hem gevonden trouwens, deze LP?
Deze bij Concerto, geloof ik. Ja, Rubinstein is in zijn algemeenheid gewoon mijn pianoheld. Ik bedoel, de man, zijn spel... zijn leven, zijn kijk op het leven. Het is gewoon helemaal zo positief, zo blij. Zo. En hoe die speelt is gewoon ongelooflijk. En zeker met Chopin heeft hij iets... misschien wel juist tegenovergestelde van Cortot bereikt... dat hij juist vond dat te veel maniertjes waren in Chopin's spel. Dat te veel neurotische... artistieke dingetjes van de artiest achter de piano, volgens hem een beetje zoals Cortot. Dat wilde hij juist totaal andersom. En Chopin als sterke, masculine, Poolse, nationale held met een dikke ruggengraat. En niet zozeer dikke klank, maar hij speelt heel helder. Maar Chopin niet voor mietjes, als het ware.
Arthur Rubinstein, eerste ballade. Thank you. ongelooflijk prachtig. Arthur Rubinstein met de eerste ballade van Frédéric Chopin. We begonnen, Nicolas van Pauwke, pianist van nu, die binnenkort op vinyl een Chopin-plaat gaat uitbrengen bij Goodman Records, Nederlands label. We begonnen, Nicolas, bij Rachmaninoff, toen Cortot en nu Rubinstein, jaren 60. Met wie van de drie voel jij het meest verwant?
Rubinstein, ja, duidelijk. Ja, zoiets gezonds aan zijn Chopin-spel. Als ik zou proberen Cortot te benaderen, dan worden het allemaal maniertjes. En Rachmaninoff, dat is ook zo eigenzinnig. En ja, in Rubinstein voel ik gewoon zo van, dat is mijn muzikale wereld. Niet dat ik, dat ga ik niet nadoen, dus niks na te doen. Dus gewoon. Maar ja, dat is... Ja.
Herkenning,
ja.
Ja. Hoe was het verschil tussen hem op plaat en hem in de zaal?
Nou, wat ik weet van, als ik op YouTube naar live concerten kijk, dan is het allemaal... Het is hartstikke wild vaak. En heel erg risico op het moment. Dingen improviseren als het ware. En in de studio, zeker met die ballade, maar ook die nocturnes, al die op, lijkt hij alsof hij gewoon zijn innerlijke rust vindt of zo. En echt, ja, kalm helemaal in zijn element is. En op het podium natuurlijk ook. Maar dat is, ik vind het zo bijzonder aan als je die platen luistert. Je voelt echt alsof die man gewoon echt lekker aan het werk was daar in de studio. En dat ging helemaal goed. Gewoon, ja, helemaal in harmonie.
Deze drie zijn niet meer onder ons. Rachmaninoff, Cortot en Rubinstein. Maar Marta Argerich nog wel.
Zeker, ja. Ja. Alive and kicking. Ja.
Ja. Is dat ook bijzonder voor je?
Ik vind haar fantastisch. Misschien wel van de meest, ja, wel de meest bijzondere levende pianist. Nu. Ja, dat is echt. Zij is een fenomeen. Ja.
Wat maakt haar dat?
Ja, ze heeft iets geniaals gewoon. Als ze achter de piano gaat zitten, lijkt het alsof, maar alsof er dan een luikje open gaat en er de meest bijzondere dingen doorheen vloeien. Lijkt het alsof, niet eens alsof ze dat zelf allemaal doet, maar het gaat allemaal zo. En speelt gewoon mooi. En haar contact met de vleugel, dat zo natuurlijk, de techniek en klank, het is allemaal helemaal, ja, gewoon ongelooflijk. Ja.
Het woord virtuoos is overbodig.
Ja, totaal, ja, ja. Het is, er is iets aan haar wat dat als zij achter de piano zit, dan lijkt het alsof meteen een soort van wonder gebeurt. Gewoon, en het is zelfs met de meest banale dingetjes. Ik heb voor haar gespeeld en dan de volgende dag ging zij zelf op die vleugel spelen. En dan, het was gewoon niet zo'n goede vleugel. En dan ineens komt dat ding helemaal tot leven op een manier die ik snap, dat is gewoon onwaarschijnlijk. En haar hele verschijning ook. Het is, ik weet niet, er is iets aan haar wat een beetje onaantastbaar is. Ja.
En kun je er niet achter komen als je dan naar haar kijkt en die vingers ziet, wat het dan is, wat ze doet?
Ik denk het. Ik probeer het altijd. En ik weet dat toen ik met haar werkte, dat ik voelde gewoon dat hoe zij speelt, dat ik dat gewoon kon absorberen onbewust. Want ik voelde, het ging daarna weer spelen en ik dacht van, oh. Dus het lijkt wel alsof ik iets heb meegenomen daarvan. Maar ik bedoel, zij kan helemaal niet onder, zij wil ook helemaal niks onder woorden brengen, heb ik het gevoel. Zo van dat soort vage dingen, daar kan ze helemaal niet uitkomen, geloof ik. Die is veel te intuïtief. En dat is ook down to earth, weet je wel. Dat wordt ineens echt en daardoor stom, geloof ik. En dus zij kan, geloof ik... ze is ook geen docent per se. Ze is gewoon een vrije geest die een beetje overal de mensen loopt te bekoren gewoon. Niet normaal, ja.
Het is het einde van het vinyltijdperk, 1980, het omslagpunt. Want daarna kwam de CD, Deutsche Grammophon LP, met Johann Sebastian Bach. Marta Argerich speelt hier de toccata in C-klein, BWV 911. Luister en huiver. Thank you.
Thank you.
Dit was 1980. Marta Argerich speelt de toccata in C klein van Johann Sebastian Bach voor Deutsche Grammophon. Je zou zeggen, daar houdt het vinyl tijdperk op. Want toen gingen we met z'n allen digitaal en gingen we over naar de CD. Maar niets is minder waar. Pianist Nicolas van Pauken, dit uur mijn gast, we hebben plaatjes van jou gedraaid. Keert weer terug naar het vinyl, want binnenkort komt er een vinyl plaat uit met de tweede en derde sonate van Frédéric Chopin.
Zo is het.
In twee zinnen, wat maakt haar bijzonder als je dit hoort, dit spel van Argerich?
Ja, super krachtig en poëtisch en ja, betoverend, vind ik, ja.
Zondagmiddag, 14:15, kleine zaal Concertgebouw, is Nicolas van Pauken te horen met leden van het Concertgebouworkest in een Amerikaans programma, 100 jaar Lou Harrison, mm-hmm. Amerikaanse pionier.
Precies.
Met werk van Ives, Harrison, Crum en Cage. Je kunt stevig aan de bak.
Zeker, ja, ze houden me lekker bezig.
Het wordt een middagje avonturen.
Ja.
Maar geweldig dat je dat met leden van het KCO kunt doen.
Ja, enorme eer. Ja.
En terecht ook. Nicolas van Pauken, dank voor je komst.
Graag gedaan.
En happy times met het kopen en draaien van LP's.
Dank je wel.